Vanochtend is het thema van de dienst: misleiden wij onszelf niet? Met een vraagteken. En daarvoor hebben we de schriftlezing uit Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Maar vooraf heb ik een diverse teksten waar staat over zichzelf niet bedriegen of niet dwalen enzovoort. En ook onszelf niet misleiden. Die losse teksten hoeven jullie allemaal niet op te zoeken, want ik heb broeder Tom een lijstje gegeven waar alle teksten op staan. Daar kan u hem vragen. Hij zegt, ik zal het kopiëren. Dus we gaan eerst de inleidende teksten lezen. Dat is 1 Korinthe 6, vers 9 tot en met 10. Daar staat: of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. 1 Korinthe 15 vers 3. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. 1 Korinthe 3 vers 18. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Galaten 6 vers 3. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Galaten 6 vers 7 en 8. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. 1 Johannes 1 vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar waar komen nu al die verleidingen vandaan? 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. En tot slot een zeer ernstig woord uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 11 en 12. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in ongerechtigheid. We gaan nu lezen Matthäus 4 vers 1 tot en met 11. U kunt dat opzoeken. Matthäus 4 vers 1 tot en met 11. De verzoeking in de woestijn. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem: als u Gods zoon bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven. Goed opletten dat Satan ook uit de Bijbel citeerde, maar Christus zegt: er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Ja, misleiden wij onszelf niet. Hoe blijven we in een wereld staande vol van misleidingen? Want dat kunnen we wel zeggen. Ja, en dan in het bijzonder als christen. Weet u, bij het ouder worden zie je je kleinkinderen groter worden. Ook bij ons in de familie. De oudste krijgt al een relatie. En dan vraag je toch af, in welke wereld worden ze groot? Vol met die verleidingen, kunnen ze staande blijven? Ja, kunnen ze staande blijven? Dat kunnen de vervolgende christenen in het Midden-Oosten onder de islam wel. Want weet u wat er zij vragen aan de christenen in het Westen? Bid niet voor ons dat de vervolgingen ophouden. Dat is een zegen voor ons. Want wij bidden dat jullie staande blijven in de misleidingen van de westerse wereld. De Heer Jezus zegt, er zullen veel wolven in schaapskleren binnen de gemeente komen. Om hen te verleiden. En wat mij opviel afgelopen week met de conferentie is dat er zoveel verdeeldheid is in gemeenten in West-Europa. En toch zegt de Heer Jezus, ik zal jullie zenden als schapen. Onder de wolven. Nou, dat kunnen we wel zien, ook bij de christenen in het Midden-Oosten. Maar het lijkt net alsof we in een tijd leven dat de krachten en de machten van de onderwereld steeds actiever worden en van de bovenwereld ook. Maar hoe gaan we daar nou mee om? Het zijn allemaal processen die in deze onze maatschappij gaande zijn. Maar dat Griekse woord, wat we gelezen hebben elke keer, dat betekent doemdwalen. Doen misleiden, misleid worden, op het dwaalspoor brengen en zelfs jezelf misleiden. Dus niet zomaar vergissen. Nee, we zijn er met ons hart en verstand bij betrokken als we misleid worden. En waarvan worden we misleid? Van de waarheid. En dat is Gods woord. Want alleen daar in dat woord vinden wij het beeld hoe wij nu zelf zijn. En denk nou niet, ik ben christen en ik ben sterk genoeg om staande te blijven. Want die waarschuwing die we gelezen hebben in al die teksten, daar schrok ik van hoe vaak de Bijbel ons waarschuwt, nagelovigen, dwaal niet, misleid jezelf niet. En dan wil ik vanochtend stilstaan bij de bron van de misleiding, het begin en het einde. Ons voorbeeld, hoe moeten we dan handelen als christen? En jezelf daarin niet misleiden, maar uiteindelijk, het vierde punt, met Christus hebben we de overwinning. De bron. Ja, dat hebben we gelezen in 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees dat zoals de slang met sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden van de eenvoud die in Christus is. Satan kwam met sluwheid in het paradijs. Naar Eva toe. En dat is die tactiek van geleidelijkheid. En in onze tijd wordt Satan ook steeds actiever. Want hij beseft het einde is voor mij is nabij. En het doel is nu juist ons, ouderen, jeugd, ook in christelijk Nederland, te doen veranderen van gedachten. Naar de invloed van de media. Nou, laat ik eerlijk zeggen, ik ga het steeds meer zien als een klein beetje gif, wat elke keer in allerlei programma's de huiskamers wordt binnengeslingerd. Ik las pas wat in de krant een Nederlandse conferencier, die hield zijn voorstelling. En binnen 5 minuten had hij al zoveel vloeken gegeven. Een schutting woorden. Dat zelfs iemand die niet geloofde en waar de norm heeft, zich afvroeg, moet dat nu? In die wereld leven we. En laten we eerlijk zijn, als je uitkomt voor je christen zijn, worden we toch steeds meer belachelijk gemaakt. Dan weet ik wel, ik kan ook anders vertellen van getuigenissen van de conferentie, onder andere in Madagaskar, dat broeders zoveel zending doen dan in een mum van tijd daar 300 kerken gesticht zijn. Dan denk ik, maar wat is er dan bij ons? Gaande. Ja, wacht, laten we nou eens kijken, die sluwheid. Daar begon hij mee. Maar weet u, er komt ook een einde aan. In Openbaring lezen we dat daar die grote verdrukking zal zijn, dat die misleiding tot zijn toppunt komt. En er zijn daar 2 getuigen. Daar in Jeruzalem, die getuigen van de waarheid. Maar die worden omgebracht. En wat is het dan? De reactie van de wereld? Er is groot feest. 3 dagen zal men die getuigen zien daar dood zien liggen in Jeruzalem. En weet u, Bijbelleraren vroeger wisten niet hoe dat mogelijk was. Maar tegenwoordig met alle moderne communicatiemiddelen kan heel de wereld dat aanschouwen in de toekomst. Dus technisch is dat geen probleem meer. Maar gelukkig, er staat er in Openbaring 20 vers 3, opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Dat is aan waar de aanvang van vindt van het koninkrijk van Christus, zal die Satan gebonden worden. En dan zal er eindelijk een tijd zijn dat die misleiding weg is. Onder de heerlijke regering van koning Jezus in recht en gerechtigheid. Het zal een gezegende tijd zijn. Maar weet u, aan het eind van de 1000 jaar staat er dat Satan weer losgelaten wordt. En dan verslaat hij ze met zijn misleiding weer de 1000, 10.000. Waarom? Omdat in het vrederijk men met zich met een geveinsd hart, en daar dan om het hart, zich gesteld heeft onder de regering van Christus. Maar we weten het einde, gelukkig broeders en zusters, want de Satan die zal geworpen worden in de poel des vuurs. Dus we hebben in Genesis het begin en in Openbaring het einde. En wat nou zo triest is, die beide Bijbelboeken staan het meest in de christenheid ter discussie. En er wordt niet meer zoveel gepreekt uit Genesis 1. In de beginnen. God. Daar moet u over de, van de week eens over nadenken. In de beginnen God. Stop daar maar verder mee. Alleen in het begin. Dat was God. En geen duisternis. Weet u, een bekende atheïst, Dawkins, die was in gesprek hierover. Hij zegt met een apologeet. En hij zegt tegen die man. Ja, weet u, jullie christenen. Ik heb ontdekt dat er helemaal geen God is. Hij zegt, maar die christenen die zijn bang voor de duisternis. En daarvoor denken ze dat er een God is. Toen zei die man tegen hem, maar ik denk dat jij bang bent voor het licht. En dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo mooi. Ja, de bron en het einde. Nou, dat weten we, daar staan we verder niet meer in. Maar het tweede punt, wat is nou ons voorbeeld in ons handelen? Nou, de Bijbel zegt, het volk Israël is in de woestijn gekomen en God leidt ze. En God zegt in zijn woord, het volk Israël is ons ten voorbeeld gesteld. Kunnen we daar veel van leren? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. We kunnen ervan leren dat we geen haar beter zijn dan het volk Israël. Het volk Israël faalde. Want God zegt, ik ga dat volk beproeven. Ze hebben al gezegd, alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Maar God zegt, ja, prima, je beleidt dat met de mond, maar ik wil je hart kennen. Nou, we weten het. Of hij zei, we zijn geboden niet onderhouden. Hij gaf ze elke dag dat manna. En wat staat er in de schrift? Op een gegeven moment, ze walgden van het manna. Dat is een hartgesteldheid, broeders en zusters. Over de dingen die God wil geven. En in 1 Korinthe 10 vers 6 staat ook. Ze hadden lust tot het kwaad. En wij? Ja, ik leg die vraag zomaar in het midden. Waar gaat ten diepste ons hart, ons verlangen naar uit? Is dat de gemeenschap toch met de wereld, omdat we een beetje, ja, we gaan naar de gemeente, we gaan naar de kerk, enzovoort. Of is ons verlangen ten diepste die ware Christus in al zijn heerlijkheid te kennen? Die gemeenschap. Ja, broeders en zusters, laat ik helemaal heel kort zijn. Dat voorbeeld van Israël, dat helpt ons niet verder. Maar dan komen we bij het voorbeeld, ons ware voorbeeld, dat is de Christus, Jezus. En we hebben het gelezen, hoe hij met verzoeking omging. Weet u wat er direct voor staat voor die periode van verzoeking? Dus, er staat de geschiedenis dat hij gedoopt werd. In de Jordaan. En dan komt die stem uit de hemel. Deze. Wereld, u, jongeren, jij. Deze is mijn geliefde in welke ik mijn welbehagen, zegt God. En direct daarop lezen we. En de geest leidde hem in de woestijn. Nou, we hebben gelezen uit Matthäus, maar als je nou diezelfde geschiedenis uit Marcus en Lucas leest, dan staat daar eigenlijk dat toen de geest de Heer Jezus in de woestijn leidde, dat de verzoekingen direct al begonnen. Met de climax tot die laatste drie die dan hier beschreven zijn. Dus de Heer Jezus heeft 14 dagen, dag in dag uit, aan die verleidingen van Satan blootgestaan. In alle eenzaamheid. Hij vastte, zoals Mozes en Elia gevast hebben. Eenzaamheid. Er zijn twee manieren hoe we met eenzaamheid, wat we van eenzaamheid kunnen leren. Ten eerste, eenzaamheid verzwaart de verleidingen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als een jongere student op zijn kamer zit en studeert en hebt weinig vrienden, dan is de verleiding naar internet en naar alle. Ik stop er maar mee, we weten het, is ontzettend groot. En wat zegt het boek Prediker? Als we niet het juiste pad bewandelen, boek Prediker zegt, wee degene die gevallen is. Want er is geen tweede om hem op te richten. Daarvoor is het zo goed dat we goede vrienden hebben, goede kennis hebben. Als we het moeilijk hebben, dat hij zegt, joh, kom. Maar de andere eenzaamheid is, dat het een versterking is naar het verlangen van God. Kent u dat? Dat u gewoon in de stilte dat verlangen. Nou, dat had de Heer Jezus nou constant in het gemeenschap, in het gebed met de Vader. En dan komt die verleidingen. Nou, Jezus had een wapenrusting en dat is goed dat we dat weten. Hij had getrouwheid aan de Torah. De oude boeken van het testament, het Eerste Testament. Want dat is de waarheid, daar staat alles geschreven. En wat zien we dan in die drie verleidingen? Dan zien we de eerste, dat Satan probeert twijfel te zaaien. In Gods voorzienigheid. De Heer Jezus kreeg aan het eind honger, staat. En dan komt juist op dat moment, komt Satan, indien gij zult Gods zoon zijn. Nou weet u. Als je werkelijk vast, dan wordt de eetlust ook steeds minder. Dat is heel wonderlijk. Tegenwoordig, ja, je hoort niet zoveel meer over vasten. En ik zou wel eens willen zeggen, het zou wel eens goed zijn dat we allemaal elektronisch gaan vasten. Wat bedoel ik daarmee? Doe die telefoon dan maar eens en alle media maar eens een week weg. Wordt het verlangen ook minder. Twijfel zaaien, tweestrijd. Wat wel kan en wat niet kan. Ze zeggen ons, ja, al de immigranten, als je arm bent, dan mag je toch wel even wat stelen in de winkel. Oh ja? Nee. God zal voor hem zorgen als hij op hem vertrouwt. We hoeven niet te stelen. Het wordt zo'n gewoonte. Kan wel, twijfel zaaien. Nou, dat is nou de tactiek. Dat begon al in het paradijs. En dat gaat onze tijd allemaal door. De tweede is overmoed, roekeloosheid. De Heer Jezus werd gebracht op het hoogste deel van de tempel. En Satan zegt, spring er maar af. Spring eraf, staat toch in Gods woord? Want hij citeert zelf Gods woord. Nou, broeders en zusters, het was helemaal niet nodig dat de Heer Jezus ineens moest springen. Er waren trappen op de tempels, dat hoogtepunt van de tempel. Dus het was helemaal niet nodig dat hij moest springen. In de vroege kerk had je een kluizenaar, Heron genoemd. En u weet, kluizenaars die zaten op, wel eens op van die pilaren of rotswoningen. En die werd ook verleid. En die zag, ja, maar het staat in de schrift, als ik spring naar beneden springt, zullen engelen zouden komen. En hij sprong, maar viel te pletter. Weet u, een heleboel jongeren die gaan zaterdagavond stappen, drinken een glaasje, stappen in de auto, rijden met grote snelheid naar huis toe. Menig keer vliegt iemand tegen de boom, met het ernstige gevolg, hoe ernstig het ook is, hè? Ik streek daar niet te spannen, ik begrijp me goed. En wat is dan het eerste? Als er een God is, dan had. Broeders en zusters, God geeft ons kaders waarbinnen wij ons mogen begeven. Als je buiten die kaders gaat, dan is het roekeloosheid, overmoed. En hier ook, God zegt, de Heer Jezus zegt, ik spring niet. Want er staat nog geschreven, en daarom is het zo belangrijk dat we het woord kennen. De derde verleiding gaat over eer en aanzien en weelde. De Heer Jezus wordt gebracht naar een hoge berg. En Satan toont hem alle koninkrijk. En hij hoeft daar nu niet meer te springen. Slechts een kleine knieval was nog maar nodig. Satan als vorst over deze wereld bood Jezus alles aan. Ja, slechts die knieval, dat was de prijs, meer niet. Maar broeders en zusters, welke prijs betalen wij voor de mammon? Het is maar een kleine knieval. En weet u, al die koninkrijken had de Heer Jezus niet nodig. Die waren me al lang toegezegd. Als we Psalm 2 en Psalm 110 kennen, dan zeggen we, is hij de erfgenaam van alle koninkrijken der aarde. En op het pijf zijn kruising op Golgotha zet God daar nog extra een stempel. Jij bent de erfgenaam. Ja. Elke keer antwoordt de Heer Jezus. En er staat geschreven. En er staat er zo mooi aan het eind. En de engelen kwamen en dienden hem. De vraag is natuurlijk. Hoeveel keer heb in ons leven, als we de juiste beslissingen genomen, zijn er al niet engelen gekomen om ons te dienen zonder dat wij het wisten. Dat is mogelijk, broeder en zuster. Want wat is voor een vertroosting is dat geweest voor de Heer Jezus. Naar die drie grote verleidingen. Naar die 40 dagen vasten in de woestijn. En de engelen kwamen en dienden. Kom bij punt 3. Jezelf daarin niet bedriegen. Aan het begin van de vorige eeuw, om 1900 zo, had je in Amerika een heleboel valse dollarbiljetten in omloop. En de Bank van Amerika schreef een sollicitatie uit van iemand die, ja, kennis had van die valse dollarbiljetten. En er kwamen drie mensen. En de eerste kwam, die zegt tegen die bank-eigenaar of directeur of hoofd van de bank, die zegt, ja, nou, ik ken wel 20 valse dollarbiljetten, waar biljetten onderscheiden. Mooi, zegt hij. Prima. Maar hij zegt, ik heb nog twee sollicitanten. Er kwam de tweede, die zegt, ik ken de 50. Oeh. Nou, dan ga jij het wel worden. Om die te onderscheiden. Toen kwam de derde. Hij vroeg, meneer, hoeveel kent u er? Hij zegt, ik ken er 1. 1? Ja, hij zegt, ik ken de echte. Die ken ik zo goed. Die heb ik zo goed bestudeerd. Dat elke valse die ernaast ligt, haal ik eruit. Nou, kijk, dat is het nou. Kennen wij het woord? Want weet u, zelfmisleiding leidt tot erg. Het is een neergaande weg. En dan hebben we die tekst die we gelezen hebben. Uit 1 Korinther 6 vers 9 en 10. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? En dan krijg je heel die opsomming wat er gedaan is. En dan staat er weer. En rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Weet u dat elke christen heeft een erfenis. Maar die wordt zo gauw verspeeld. In het oude Korinthe, want Paulus schrijft tegen de Korinthebrief, in het oude Korinthe had je achter de stad een berg met een tempelcomplex erop. En alle zeelui die er kwamen, en maar in die oude stad kwamen, ze gingen allemaal naar boven naar die berg. Het was daar een en al prostitutie en een orgie. Daar schrijft Paulus tegen. En weet u, het oordeel, het verliezen van onze erfenis is wanneer we niet breken met de zonden die in ons leven zijn geslopen. Wat de Bijbel zonde noemt, wordt tegenwoordig niet meer zonde genoemd. En de politiek gaat ons daarin voor. Durven we nog te zeggen, maar de Bijbel zegt. Ja, je komt alleen te staan, dat weet ik. En wordt er gezegd, ja, maar Gods inzettingen zijn niet van deze tijd. Broeder, we hebben een andere visie. Ja, ik zal ook wel. Verspeel niet je erfenis. Ook. De Bijbel zegt, word hervormd in je denken. 1 Korinthe 15 vers 33. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Met wie gaan we om? En dat is ook zo'n les voor jongeren. Wie zijn je vrienden? Als jij een vriendenkring hebt waar jij alleen maar als christen in staat, dan denk je gauw, ja, oh, die vriend, ik trek aan zijn touwtje en misschien gaat hij wel mee naar de kerk. Ja, het gebeurt. Ik ontken dat niet. Maar 9 van de 10 gevallen trekken al die vrienden aan jouw touwtje en je dwaalt af. Met wie gaan we om? 1 Korinthe 3 vers 18. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, en in het Grieks staat er eigenlijk in deze eeuw, laat hij dwaas worden opdat hij wijs zal worden. Kijk, kennis in de wereld leidt niet tot kennis en de gemeenschap van God, met God. Kennis is goed, we mogen er gebruik van maken. Alleen de wijsheid die in God is, leidt tot een eeuwig leven. Dat is heel belangrijk. Galaten 6, vers 7 en 8. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Ja, dan komt het wel. Dat is een kernvraag. Wat zaaien wij eigenlijk? En dat is best een vraag ook voor mijzelf. Ik mag hier nou ruim 24 jaar het woord bedienen. Ik heb het zaad mogen zaaien. Maar is er ook vrucht? Wat is in uw leven? Zaait u in de wereld? Jongen, zaait jij in de wereld? Met al je activiteiten? Of zaai je zo dat God straks mag zeggen, jij, getrouwe dienstknecht, je had slechts weinig talent, maar je hebt ermee gewoekerd. Hier, ik krijg 10 steden extra voor je getrouwheid. Want in welke grond wij zaaien, daar kunnen we ook de vrucht uit verwachten. Als we alleen maar in de wereld zaaien, met de wereld bezig zijn, dan zaaien we alleen maar, oogsten we alleen maar wereldse vruchten. Ja, en dan 1 Johannes 1 vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als twee kinderen ruzie hebben en je roept ze bij je en je zegt, wie is er begonnen? Ja, ik niet, zegt er al gauw een. Maar dat is in de christelijke gemeente niet anders. Hebben we ons wel eens afgevraagd, al dat gekissebis wat er is, ben ik soms niet een prikkelbaar voor de ander, in plaats van we zeggen, ja, die ander, daar is zo moeilijk mee om te gaan? Weet u, soms ligt er achter iemand die wat prikkelbaar is, een heel ander verhaal. Hebben we daar wel eens naar gevraagd? Als een broeder. In plaats hen in een hokje gestopt te hebben. Het zou zo zegenrijk zijn voor alle christelijke gemeenten als we die houding eens wat meer gingen toepassen en kijken wat er in ons eigen hart leeft. Ja, zo zijn er nog heel veel teksten, maar dan kom ik toch bij die ene belangrijke vraag. In het leven, waarin wij ons kunnen misleiden. Als ik u vraag, ken je de Heer Jezus? Dan zeg ik misschien ja. Gaat u naar de kerk? Ja, ja, ja. Maar dan komt die kernvraag. Ben je wederom geboren? En dan niet zeggen van ja, maar ik heb ieder het zijne gegeven. Ik ga elke zondag naar de dienst. Dat is allemaal misleiding. Door werkelijk te zeggen, in Christus
Kijk, een nieuwe schepping.
Met Christus de overwinning, broeders en zusters, die tekst uit 2 Thessalonicense 2 vers 11. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Ja, dat is, vind ik, heel ernstig. Dat God zegt op een gegeven moment, nu is het genoeg. En waar bij Elie zagen we dat ook? Bij de farao. 6 keer staat er, en farao verhardde zijn hart. Dat deed hij zelf. En de volgende keer staat er, en God verhardde het hart van farao. Dat is verschrikkelijk. Als wij ons het ware geloof aan Gods woord gaan vervangen door ons eigen geloof en dat als waarheid gaan zien. Het blijkt een leugen te zijn. We gaan de leugen geloven. En we slaan Gods woord in de wind. En dan staat er ook, het is een behagen geweest. Dat is weer die hartsgesteldheid. Het is een behagen geweest om de waarheid niet te geloven. En daar word je stil van. Maar broeders en zusters, we gaan niet in mineur eindigen. Helemaal niet. Dat is een muziekterm, de dirigent, hè? Mineur. Ja. Ik ben een klein beetje van muziek af. Ja, in mineur. Nee, we gaan in majeur eindigen. Want weet u, Gods kinderen hebben een zaligmaker die verzocht is geweest, toch?
Zonder.
En Hebreeën 4 zegt, hij is onze voorbidder. Elke dag als wij in de verleidingen komen, bidt hij voor ons dat we op grond van het woord, op grond van zijn verzoeningswerk, de juiste beslissing nemen en nee zullen zeggen. Weg van de misleiding. En dan staat er in 1 Korinther 6 vers 11 zo mooi, sommigen van jullie zijn dat geweest, wat we allemaal opgenoemd hebben, Paulus opgenoemd hebben van zondaren. Maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. Weet u wat dat wil zeggen? U bent rein en zuiver voor God. Alleen door de naam van onze Heer Jezus Christus. En door de geest van God, op grond van zijn verzoeningswerk, mogen we op die tekst onze hand leggen. De geest, die hier geeft ons kracht om in deze misleidende wereld te volharden. Misleiden we onszelf niet? Het gevaar is groot, broeder en zuster. Maar de overwinning is in Christus Jezus. Blijf bij de waarheid. Blijf bij het woord van God, ook in deze tijd. Je bent een nieuwe schepping. Laat die erfenis niet van u afnemen. Glorie aan hem die de verleiding voor ons heeft weerstaan. En dat wij mogen leven uit die weerstaanbaarheid van hem. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Amen.